In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was er een deelnemer aan de Tour de France die de bijnaam had gekregen van de eeuwige tweede te zijn. Wie weet het? Stijn? Nee, want Joop Zoetemelk heeft één keer de Tour de France gewonnen. Waar of niet? Maar er is één man, en dat is een beetje, ja, ik denk eerlijk gezegd, Stijn, dat jij nog te jong bent om dat te hebben meegemaakt. De tijd daarvoor, en dan heb ik het over de tijd dat Anquetil keer op keer de Tour de France won. Ik hoor hier wel ja, dus dat is wel bekend bij de ouderen onder ons. En in de tijd dat Anquetil jaar op jaar, dus we hebben het over de jaren 60 en 70. Maarten weet het misschien. De jaren 60 en 70. Poulidor, Raymond Poulidor. Applaus. Raymond Poulidor, een Fransman, die werd eeuwig tweede na Jacques Anquetil. En op een gegeven moment stopte Anquetil en toen kwam er een andere ster op, Eddy Merckx, de Belg, waardoor Poulidor ook weer een aantal keren tweede werd in de Tour de France. En bijzonder was wel dat Poulidor een publiekslieveling was. En dat komt ook wel door de evenwichtige manier waarop hij daarmee omging. Het leek alsof hij er niet zo erg mee zat. En dat is op zich wel heel bijzonder, want u moet zich voorstellen, de Tour de France, dat is 3 weken lang fietsje om het hardst, wie eerste wordt. En als je dan na 3 weken hard fietsen tweede wordt, dan is dat natuurlijk toch een beetje zuur, hè? Want tot op het laatst vaak, hè, soms zijn er grote tijdsverschillen, maar vaak tot op het laatst of de paar dagen daarvoor kan nog een nummer 2 of een nummer 3 kan nog eerste worden, maar Poulidor werd altijd tweede. Nou, het gaat vandaag over ook een man die altijd tweede werd. En dat verhaal staat opgetekend in Johannes 5, vers 1 tot 9. En dat gaan we lezen. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Batsata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nou, dit is dus een man die met recht altijd tweede werd en daardoor naast de prijzen greep. Het is een beetje een apart verhaal wat hier gebeurt. De heel erg oplettende lezertjes zien ook dat vers 4 ontbreekt. En dat ontbreekt omdat in de latere handschriften die zijn gevonden, is daar nog een vers aan toegevoegd. En die geeft de verklaring van wat hier aan de hand is. Dat, ja, wij kennen het meestal als Bethesda. Dat was dus een bad wat lag aan een poort in Jeruzalem. En het water kwam van tijd tot tijd in beweging. Nou ja, waardoor, dan zegt die verklaring ook door een engel, hè, die naar beneden kwam en in dat water roerde. En daarna was het zo dat de eerste die dan in dat bad zich daarin wierp, of erin gegooid werd, die genas. Dat is eigenlijk iets, nou ja, eigenlijk een beetje bizar. Zeker voor ons westers rationalisme. Ik kan dat ook niet verklaren. Ik zou wel zeggen, laten we oppassen om zoiets te veroordelen. En wij als westerse christenen, wij kennen tenslotte ook een fenomeen als Lourdes, hè, in Frankrijk, waar mensen genezen. Dus laten we niet te snel oordelen en niet daar met ons westers rationalisme allerlei verklaringen voor vinden. Het was zo. En het was ook zo dat deze man altijd naast de prijzen greep. En wat nou zo mooi is, vers 6, het komt in deze vertaling niet zo goed naar voren, maar in de NBG, waar velen nog vertrouwd mee zijn, daar staat: hem zag Jezus liggen. Dus je moet je voorstellen, Jezus wandelt met zijn discipelen dat bad binnen. En dat was, voor zover bekend, waar dus een aantal treden, hè, het is een zwembad met een aantal treden. En daar lagen dus zieke mensen op, tientallen, misschien 100. En die gingen, 's avonds werden ze ook weer naar huis gebracht, waarschijnlijk de meeste. En maar wachten totdat dat bad een keer in beweging kwam. En deze man, die was al 38 jaar ziek. Nou, is het niet zo dat hij daar al 38 jaar in dat bad heeft gelegen. Of dat hoeft in ieder geval niet, dat staat er niet. Maar hij was in ieder geval al 38 jaar ziek. Dus een groot deel van zijn leven mag je aannemen. En op de een of andere manier, als Jezus dus dat bad binnen wandelt en rondkijkt, ziet hij de nood van die man. Hem zag Jezus liggen. En hij stapt op die man af en hij vraagt: wil je beter worden? En dan valt op dat die man niet antwoordt met een ja, maar hij antwoordt met een klacht. En die klacht heeft te maken met die, ja, toch wel bizarre situatie van dat bad. Dus hij zegt: ik ben eenzaam, want er is niemand die mij erin gooit. En als ik het in mijn eentje doe, dus mij daar een beetje heen moet slepen, dan ben ik altijd te laat. Nou, dat is een grote tragedie. Jezus breekt daar doorheen. En die gaat ook niet op die klacht in, of op die eenzaamheid van die man. Die breekt daar doorheen en die zegt: sta op. Neem je matras op. Het is ook zo'n beetje vreemde situatie. Die man lag altijd op zijn matras. Hij moest hem opnemen en gaan dragen. En lopen. En dan gebeurt ook het wonder. Hè? Die man die voelt het door zijn lichaam heen. En hij staat op. Hij pakt ook die matras op. Hè? Hij neemt het allemaal heel letterlijk. En dat zegt Jezus ook. Dat moet je doen. En hij gaat lopen. Nou, een fantastisch wonder wat Jezus hier doet voor deze man. Maar het verhaal heeft een vervolg. Het vervolg dat gaat over de hele kwestie van de Sabbat, want dit gebeurde op zondag. En die man, dan, notabene, ging hij ook nog iets dragen, dus dat was helemaal verkeerd. Daar gaan we het nu ook niet over hebben, maar we gaan het wel nog even hebben over een kleine dialoog die zich afspeelt wat later op de dag tussen Jezus en die man. Dus die man wist niet eens wie Jezus was. Hij wist niet hoe die heette. Dus hij vroeg ook van: nou, wat is er gebeurd? Ja, iemand heeft mij genezen. Ja, wie dan? Ja, ik weet het niet. Nou, Jezus blijft daar in de buurt. Het speelt zich af vlakbij de tempel. En Jezus komt die man dus wat later tegen. En dan ontspint zich een klein dialoogje tussen Jezus en die man. En dan komen we op de volgende sheet. Er staat dus: later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Nou, Jezus zegt dus, je bent nou gezond, maar zondig niet meer. Ja, anders zal u iets ergers overkomen. Daar zit ook weer iets pijnlijks in, hè, dat wringt. Dat je denkt van ja, was die man dan ziek omdat hij iets speciaals gezondigd had? Nou, dat denk ik niet. Ziekte is een gevolg van de zonde in de wereld. En we kunnen allemaal ziek worden. En ziekte is dus altijd een gevolg van de zonde. Het is ook niet waar het mij nu om gaat. Waar het mij om gaat is dat Jezus zegt, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Dus moet je voorstellen, hè, die man, hè, dolblij, hij kan weer lopen. Hij loopt daar nog met zijn matje. En hij weet nu, Jezus heeft het gedaan. En Jezus die zegt wel, even goed opletten jongeman, van nu af aan niet meer zondigen. Dat zou je maar gezegd worden. Dat is niet zo makkelijk. Hoe doe je dat? Goed opletten. Daar wil ik u nou een beetje bij helpen. En dat doe ik aan de hand van mijn eigen leven. Ik ben niet verlamd geweest, maar in mijn studententijd, ik woonde in Delft en ik ging in Amsterdam studeren, werd ik steeds onverschilliger. En je kunt op een gegeven moment wel zeggen dat ik verlamd was door onverschilligheid. Beneveld door de drank. Ik had een jaar lang in het sociëteitsbestuur gezeten van een studentengezelligheidsvereniging. Veel gedronken. En steeds onverschilliger geworden. Ik kan het niet anders omschrijven. Hoewel ik uit een keurig gezin kwam, ik was ook christelijk opgevoed. Ik kende ook het evangelie. Ik wist de feiten. Ik had daar, maar ik wist niet wat ik daarmee moest. Ik kon er niks mee. En in het derde jaar van mijn studie, december 1968, was ik weer thuis in Delft met de kerstvakantie. En in die dagen tussen kerst en oud en nieuw zat ik daar op mijn kamertje. En was ik, een beetje door de hele situatie, ging ik voor mezelf de balans opmaken. En ik dacht, hoe gaat het nou met mijn leven? Slecht. Mijn leven heeft een neerwaartse spiraal. Ik voelde mezelf een loser. En ik wist ook door mijn opvoeding, alleen bij Jezus kun je terecht. Alleen Jezus heeft de kracht om je leven om te buigen, als omstandigheden hetzelfde blijven, om te buigen van een neergaande lijn in een opgaande lijn. Nou, daar heb ik een paar dagen enorm mee geworsteld. En ik wist ook van ja, dan moet je je leven aan Jezus geven. Je moet je overgeven. En toen, dankzij de Heer, ben ik op een avond voor mijn bed neergeknield en heb gezegd, Heer, u hebt de touwtjes van mijn leven in handen. Van nu af aan heb u het voor het zeggen. Dus vergelijk het maar een beetje met die lamme man. Ik was verlamd door onverschilligheid. Die man op een fysieke manier. Maar Jezus pakte mij op. Ik moest ook wat doen. Dat is zeker waar. Ik moest ook wat doen. Ik moest Jezus in mijn leven laten. Maar hij pakte mij op. En bij mij, bij die man ging het dus in 1 seconde, hup, kon hij weer lopen. Bij mij heeft het wel een paar jaar geduurd, moet ik eerlijk zeggen, voordat er iets zichtbaar werd van wat Jezus in mijn leven deed. Dat is een ander verhaal. Ik ben van nature heel introvert en ik vertelde het aan niemand wat er gebeurd was. Ik ging weer terug naar Amsterdam. En het eerste jaar gebeurde er bijna niks zichtbaars. Ik kwam het jaar daarna weer terug met kerst. En toen merkte ik van ja, wel, van je kan niet in je eentje christen zijn. En toen besloot ik, ik sluit me aan bij een christelijke vereniging, bij Ichtus. Dus toen ik na de kerst weer naar Amsterdam ging, nam ik de stap om dwars tegen mijn omgeving in ervoor uit te komen dat ik christen was, door mij aan te sluiten bij een christelijke studentenclub. Maar ik moet ook zeggen, die onverschilligheid bij mij, dat was echt niet zomaar ineens over. Dus ik heb altijd, ik mag graag bekeringsverhalen lezen en ik vind het allemaal mooi als dat zo snel gaat, maar bij mij ging dat niet zo snel. En die onverschilligheid, dat zat heel diep bij mij en ik moet u eerlijk bekennen, soms nog steeds. En wat ik wel leerde bij die christelijke studenten, dat was dat je de Bijbel moet lezen. Ik dacht van, oh ja, oké, ja, we hebben de Bijbel nog. En ik ging de Bijbel lezen en daar kwam ik op een gegeven moment een tekstgedeelte tegen wat mij enorm trof. En dat wil ik ook met u lezen. Dat is in Deuteronomium. Deuteronomium 28. En dit is, ik stap nu over naar de NBG, dus de vertaling die gebruikelijk was in de jaren waarin dit verhaal zich afspeelt. Daar staat even de context, dus Mozes die houdt een soort slottoespraak aan het einde van zijn leven. En dan houdt hij de Israëlieten twee dingen voor. Hij zegt, je kunt God volgen of je kunt hem niet volgen. En dit stukje komt dus uit het gedeelte, hij zegt, als je God volgt, dan gaat er dit en dit en dat gebeuren. En als je God niet volgt, dan gaat er dit en dit en dat gebeuren. Nou, als je God gaat volgen, dan zegt hij, de Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere uw God, die ik u heden opleg om die naastig te onderhouden. En wanneer gij niet afwijkt van alle geboden die ik u heden geef, nog naar rechts, nog naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden. Nou, hier zegt dus de Heer, ik zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart. En gij zult enkel opgaan en niet neergaan. Nou, dat herkende ik inmiddels wel, van het is mijn leven, hoe onzichtbaar ook, was toch lang, heel langzaam, had het een opgaande lijn vertoond. Dat is wel zeker waar. Er binnenin mij voelde ik dat. Mensen buiten mij die zagen het niet, denk ik. Misschien mijn ouders die mij heel goed kenden. En dit is dus wat er gebeurt als je christen wordt. Je leven neemt een opgaande lijn. En Ik maakte dat toen heel praktisch. Ik kwam altijd overal te laat. Uit onverschilligheid. En toen dacht ik, ja, dat is niet zoals de Heer het wil. De Heer zegt, je moet een hoofd zijn. Hè? Je moet de eerste zijn. Je moet op tijd komen. Op tijd komen. Van toen af aan besloot ik om altijd op tijd te komen. Ik moet je zeggen, we zijn nou 50 jaar verder. Dat is wel een beetje verwaterd af en toe, maar ik probeer het nog wel. Ik wil nog een enkel woord zeggen over het slot van wat hier staat, maar daar ga ik niet op in. Dat ga ik nog wel eens een andere keer doen. Dat is over dat dienen van andere goden. Kijk, de Israëlieten die hadden dus een keus: God dienen of het dienen van de goden uit hun omgeving. En dat waren er met name twee, Baal En dat is de god van het geld en van de macht. Of Ashera. Of ook wel meervoud de Ashera's. En dat was een vrouwelijke godin. En als je het Oude Testament wat beter gaat bestuderen, met name ook koningen en kronieken, dan zie je dat die Ashera's, dat was hadden een enorme zuigkracht. En dat waren dus vrouwelijke afgodsbeelden. En je vindt in Koningen vind je een verhaal, was dus een koningin, dus een koninginmoeder, zouden wij zeggen, van een koning van Israël, die had een Ashera-beeld laten maken, wat zo aanstotelijk was, dat de koning zei, in het vuur ermee. Ik denk dat de Ashera's, dat dus te maken had met foute seks, pornografie. En dat is iets wat een enorme zuigkracht heeft. Toen en nu. Dat is voor een andere preek. Ik ga even door. Want dat is een mooi verhaal van dat je dus altijd de eerste moet zijn. Dat je een hoofd moet zijn en niet een staart. En dat je leven zal opgaan en niet neergaan. En dat is ook zo. En ik studeerde af, dankzij de Heer. Ik leerde een vrouw kennen, mijn vrouw Joke, dankzij de Heer. En wij woonden in een flat in Kijkduin in Den Haag. En wij hadden daar wat kennissen. En op een gegeven moment zei een van die mannen, die zei van, Chris, zullen wij samen wat gaan sporten? En ik zei, ja prima, nou wat lijkt leuk, badmintonnen. Wij gaan badmintonnen, goed. Dus wij kopen een racket en bij een of andere club, waarbij je dan eigenlijk alleen de baan huurt en je een avondje gaat meppen, zo noemden wij dat. En in het begin was het allemaal best wel leuk, maar gaandeweg bleek dat die jongen beter was dan ik. Dus dat ontwikkelt zich in de loop van een aantal avonden. En op een gegeven moment, ik verloor bijna altijd. Eigenlijk altijd. En ik ging mij daaraan ergeren. Ik ging me ook aan die jongen ergeren. En ik wil dat geloven of niet, maar ik kreeg er echt last van. Ik kreeg dus last van mijn maag. En ik ben op een gegeven moment naar de dokter geweest. En die kwam dus met een soort dieet aan. Want je kunt zomaar een maagsfeer ontwikkelen. En ik had met die jongen, we hadden er afgesproken van badmintonnen, maar ik ging steeds meer tegen, volgens mij was het op donderdagavond, ging er steeds meer tegen opzien. En ik worstelde daarmee, want van, hoe zit dat dan, hè? Van, de Heer wil je overwinning geven, maar ik verlies altijd. En toen heb ik voor mezelf, in overleg met de Heer, heb ik voor mezelf op een gegeven moment een soort richtlijn ontwikkeld, die ik graag met u deel. Het is niet erg als je verliest, als je maar voor elk puntje gevochten hebt. En bij badminton, dat is zo'n puntensport, hè. En dat hield ik, toen ik dat eenmaal voor mezelf ontwikkeld had, dat ik wist van, daar gaat het om. Toen kon ik het seizoen uitmaken met hem. En toen kreeg ik ook een soort, ik had mij geharnast tegen het verliezen. Het kan me niet schelen of ik verlies, maar ik vecht voor elk puntje. Altijd. En het doet een beetje denken aan een leus die staat op de muur van de sportschool waar Joke en ik wekelijks even ons rondje doen. Daar staat, win if you can, lose if you must, but never quit. Dat betekent dus win als je kunt, verlies als het moet, maar geef nooit op. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. En ik wil daar nog twee bijbelteksten bij noemen. om dat te ondersteunen. En dus in de eerste plaats Hebreeën 10 vers 36. Dat zit er niet meer bij hoor, maar er staat... Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Volharding. Dat betekent dus ook je verlies incasseren, maar toch doorgaan. En de andere tekst die veel heeft betekend in mijn leven, dat is 2 Korinthe 2 vers 14. Maar God zij gedankt die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis alle wegen door ons verspreidt. Eén ding staat vast, Jezus is overwinnaar. En in Christus zijn wij allemaal overwinnaar. Maar nu kom ik toch nog op een tweede, want dit is de strijd tegen de onverschilligheid. Maar je hebt als christen vaak nog wel meer strijd te voeren tegen de zonde. He? Denk aan die man, als Jezus zegt zondig niet meer, nou dat is niet zo eenvoudig. En dat is wat ik maar noem de strijd tegen de ontevredenheid. Nou is het zo dat ik kwam betrekkelijk laat tot geloof vergeleken met mijn broer en mijn zusjes. En dat komt omdat ik een slechte relatie had met mijn vader. Ik kon op de een of andere manier totaal niet met mijn vader opschieten. En dat was... tot op zekere hoogte wederzijds. En mijn vader was christen, nou, overtuigd christen. En ik dacht altijd, als het zo moet, zoals mijn vader christen is, dat wil ik niet, dus daar begin ik niet aan. Toen ik eenmaal christen geworden was, merkte ik op een gegeven moment van, ik moet mij verzoenen met mijn vader. Want als je bitterheid in je hart koestert, dan kan je niet groeien in je geloof. Toen ik dat eenmaal wist, ja, dat zijn ook dingen die groeien, ja, door de omgang met de Bijbel, met medechristenen. Toen heb ik ook de stap gezet. Ik heb toen mijn vader verteld dat ik christen werd en ik heb mij bewust ingezet om mij met hem te verzoenen. Ik probeerde aardig tegen hem te doen. En ik merkte ook, hij deed van zijn kant ook zijn best. En nou ja, we zijn nooit hartsvrienden geworden, maar we wisten van... we wisten van elkaar, wij doen ons best om vriendelijk naar elkaar te zijn. En ik had, ja, vergeven is een groot woord. Ik kon gewoon niet met hem opschieten. Maar ik had mij verzoend met hem. En hij had zich verzoend met mij. En dat is iets wat je ook nodig hebt als je wilt groeien in je geloof. En dat heeft ook te maken met dat je jezelf accepteert. Ja, er zitten psychologische mechanismen aan, die kan ik even niet uitleggen. Maar kunnen we Romeinen 12 vers 3, Erik, de volgende tekst. Er is een tekst, toen ik die, ja ik had hem vaak gelezen, maar toen die voor het eerst bij mij landde, toen dacht ik, oh ja, zo zit dat. Daar zegt Paulus in Romeinen, daar zegt hij, want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik in ieder onder u, dus dat geldt voor al die Romeinse christenen, koester geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. God kent elk mens, maar elk christen in het bijzonder. En God geeft je genade om je plek te vinden in dit leven. En om te leven met jezelf. God geeft ieder de genade die bij hem past. Niet meer en niet minder. En je moet dus leren om tevreden te zijn met jezelf. En je moet leren om in het reine te komen met je eigen verleden. Neem nou die verlamde man, die heeft daar 38 jaar gelegen. Als er iemand, nou, hij heeft 38 jaar gelegen, misschien niet daar, maar hij heeft 38 jaar gelegen en hij heeft tig keer de ervaringen meegemaakt van verliezer te zijn. Van nummer 2 en naast de prijzen te grijpen. Dus die man, als er iemand was die reden had om verbitterd te worden, dan was het die man. En eigenlijk, beste mensen, hebben wij allemaal wel redenen om verbitterd te zijn. We hebben allemaal wat dingen meegemaakt die we niet leuk vonden, of in situaties geweest die ons verwond hebben. En nou zegt de Bijbel, zegt God van, ik wil dat je daarmee in het reine komt. En daar ligt eigenlijk een soort basisprincipe onder. En dat kennen wij allemaal wel. Dat is dat God zegt, ik doe alles medewerken ter goede als je mij lief hebt. Ik, zegt God, ik heb zo'n kracht en zo'n liefde dat ik alles wat je hebt meegemaakt, of elke situatie waarin je bent, of hoe je ook bent, ik kan dat ombuigen naar iets goeds. Maar dat kan alleen als jij het in mijn handen geeft. Als jij vrede kunt vinden met de situatie waarin je bent en met het verleden wat je hebt meegemaakt. Dus die man, om niet meer te zondigen, die moest er vrede mee hebben dat hij 38 jaar lang ziek was. Dat hij vaak een verliezerservaring had meegemaakt om in relatie met de Heer te blijven. Tevredenheid. Het wordt ook in het Nieuwe Testament dus regelmatig worden de christenen aangespoord om tevreden te zijn. Dus je zou mijn preek ook, het ging over de man die altijd tweede werd, maar als ondertitel over onverschilligheid en ontevredenheid. Nou, en er is een psalm waarin dat heel mooi naar voren komt. En die lees ik tot slot nog een stukje met u. En dat is Psalm 16, vers 4 tot 6. Daar is David aan het woord. En op zich heeft David ook een behoorlijk beroerde jeugd gehad. Hij was dus de jongste en moest altijd de rotklusjes doen. Hij werd het veld opgestuurd als herder, het minste van het minste. En dan ook nog eens een behoorlijk gevaarlijk beroep. En over relatie met vader gesproken. Dus die vader die was gewoon even vergeten dat hij nog een kind had. Nou, oei, dat hakt erin hoor. Nou, en dan zegt David. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. Dat gaat dus over die afgoden. Maar dan komt het dus. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker. Uzelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. Nou, hier grijpt David terug op de situatie dat het volk Israël het land Kanaan binnentrok. En daar was een verdeling gemaakt, in eerste instantie naar stammen. Staat allemaal beschreven in het Oude Testament. Maar daarna werd via loting bepaald welk stukje grond je kreeg. En dat kon dus meevallen, dat kon tegenvallen. He, je kon vooral rotsachtig zijn, of het kon een bos zijn, of het kon met een heel stukje vruchtbare grond zijn. Dat werd door loting bepaald. Nou, en wat zegt nou David? Hij gebruikt het als een beeldspraak. Hij zegt van, ik ben tevreden wat, nou het lot, maar daar zat de Heer achter, wat u mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Dus de land, een soort landmeters, die gingen stukjes afmeten. David zegt, ik ben tevreden met hoe het gelopen is, met wat ik heb, met mijn verleden, met alles wat ik heb meegemaakt. Ik leg het in uw hand en ik ben er tevreden mee. En we voelen allemaal wel, dat vraagt een enorm geloof. Daar zit het geheim van het geloof achter. En dat geloof, heel kort gezegd, God is groot en ik ben klein. Hoe groter God, hoe kleiner ik. En naarmate je groeit in je geloof, wordt God steeds groter en kan je jezelf steeds meer relativeren en kleiner zien. God is groot en ik ben klein en ik ben tevreden wat de Heer mij heeft gegeven qua talenten, qua afkomst, qua ouders, qua beroep. Ik ben tevreden wat de Heer mij geeft. Nou, ik eindig met het slot van deze psalm. Er staat, u maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. Amen.